In deze aflevering herken insulineresistentie voor het te laat is. Welkom bij aflevering nummer 89 van de Ketopodcast, waarin we het weer gaan hebben over een onderwerp wat te maken heeft met metabole gezondheid en leefstijl. Ik wil je trouwens eerst even wat anders kwijt, omdat ik enorm onder de indruk ben van de aantallen luisteraars. En ondanks dat tijdens het schrijven van mijn boek de podcast maandenlang heeft stilgelegen, zie ik bij de nieuwste afleveringen dat die weer net zo goed beluisterd worden als de oude afleveringen. Het totaal aantal downloads is inmiddels weer flink gestegen en zijn er in korte tijd weer zo'n 15.000 downloads bijgekomen. Dus dat motiveert mij weer om hier volop energie in te steken en mooie nieuwe afleveringen te maken. Het plan is om voorlopig één keer per maand een nieuwe aflevering uit te brengen, vergezeld van een long read. Dat is een long of lang en diepgaand artikel over hetzelfde thema van de maand. En op die manier kun je er naar luisteren en erover lezen. En dat werkt voor veel mensen heel fijn, omdat het onderwerp dan vaak beter blijft hangen. De podcast kan een interview zijn wat past bij het maandthema of een solo aflevering met mij. En afhankelijk van wat het is, brengen we in die maand bijbehorende social media posts of een extra tool zoals een werkblad of een masterclass of een handboek, wat je dan gewoon kunt downloaden. En zo kun je op meerdere manieren met een thema aan de slag en het je beter eigen maken. Deze maand is het thema insulineresistentie herkennen. En daar heb ik het al veel vaker over gehad in de podcast. Het is een terugkerend onderwerp in mijn webinars, masterclasses en opleidingen. En ook in mijn boek, het Keto Health Plan. En dat is niet voor niets. Ontregeling van de insulinehuishouding heeft een diepe impact op je gezondheid. En is de wortel van een hele lange waslijst aan verschijnselen en ziektes. En niet alleen dat, de hoogte van de insuline is ook de sleutel tot ketose. Dus een essentieel onderwerp. En we duiken er meteen maar even in. Misschien herken je het wel. Je hebt een cliënt, of je bent het zelf, en je hebt normale, nuchtere glucose. Dus geen prediabetes diagnose of diabetes type 2. Maar toch is er sprake van koppig buikvet, energiedips na de maaltijd, moeilijk afvallen of andere kenmerken waarvan je verder nog kunt lezen in de long read. Of is er sprake van andere dingen zoals gewrichtsklachten of hormonale problemen? En dat alles kun je natuurlijk uitvragen of laten prikken, zoals nuchtere glucose. En dat vertelt je dan het een en ander, maar je mist het totaalplaatje met de basis. Misschien herken je dit beeld wel. Nou, in deze aflevering beloof ik je dat we de signalen en biomarkers die al eerder dan glucose een belangrijk verhaal vertellen, aan bod laten komen. Nou, waarom blijft nuchter glucose nou zo lang normaal? In de meeste standaard bloedonderzoeken wordt glucose, dus nuchter glucose, meegenomen om te testen. Maar glucose is eigenlijk de laatste marker die laat zien of er wat aan de hand is. En zelfs als er al heel veel signalen zijn, of zelfs als symptomen waar iemand voor behandeld wordt, dan is het vaak nog zo dat glucose normaal blijft. Dus eigenlijk is het raar dat we zoveel laten afhangen van het meten van glucose, terwijl er nog zoveel andere markers en signalen zijn die al vele, vele jaren eerder in beeld gebracht kunnen worden. Nou, en dat komt doordat hoge bloedglucose voor het lichaam een noodsituatie is die opgelost moet worden. En daar is insuline de hoofdrolspeler. De pancreas probeert namelijk een hele lange tijd te compenseren door extra insuline te produceren. Even een hele kleine opfrisser. Het hormoon insuline is nodig om glucose opgenomen te laten worden in de cellen. En dat gebeurt via een transporter die GLUT4 genoemd wordt. En het helpt om dit compensatiemechanisme even goed helder te krijgen. En dat doen we in 3 stappen. Stap 1. De cellen, dus de spiercel, vetcellen, levercellen onder andere, die worden minder gevoelig voor insuline. Waardoor de aansturing van dat transportkanaaltje, GLUT4, trager verloopt. Daardoor is er meer insuline nodig om diezelfde hoeveelheid glucose in de cellen te krijgen. Nou, stap 2. De alvleesklier reageert hierop en compenseert nog verder door nog meer insuline te maken. En dan zie je dat glucose normaal blijft, maar insuline veel hoger is. En dit kan tientallen jaren lang al aan de hand zijn. Dus dan is er al sprake van minder gevoeligheid voor insuline van de cellen, dus insulineresistentie, maar ook chronisch verhoogde insulinewaardes. En dat noemen we hyperinsulinemie. Nou, stap 3, dat is wanneer de compensatie tekortschiet. De insulineproductie kan het niet meer aan. Glucose begint dan ook te stijgen. En dan komt de diagnose in beeld van prediabetes of diabetes type 2. Nou, het kernpunt wat ik hier wil maken is dat iemand dus jarenlang gecompenseerde hyperinsulinemie kan hebben. Wat onzichtbaar is voor de standaard bloedmetingen waarin alleen maar glucose wordt gemeten. En de hamvraag is dan natuurlijk, hoe kan dan al eerder worden gesignaleerd dat glucose en insulinehuishouding aan het ontsporen is? Nou, welke biomarkers veranderen al eerder dan glucose? Laten we daar eens naar gaan kijken. Bijvoorbeeld nuchter insuline en nuchter glucose tegelijkertijd laten prikken. Daarmee kun je de HOMA-IR uitrekenen en dat maakt de compensatiefase al zichtbaar. Je ziet dan een hoger nuchter insuline bij nog een normale glucose. Dat levert dus een hogere ratio op en is dus al een indicatie voor insulineresistentie en hyperinsulinemie. Dan is er de triglyceride glucose-index. Die wordt berekend uit nuchter triglyceride en nuchter glucose. En als deze al verhoogd is, dan wijst dat op een verhoogd risico van metabole ontregeling. Derde ratio die we kunnen uitrekenen is de ratio tussen triglyceride en HDL. En die waardes kunnen gewoon met een standaard lipideprofiel gemeten worden. Je deelt triglyceride door HDL en de uitkomst ligt idealitair onder de 1. En een verhoogde ratio geeft een hoger cardiovasculair risico aan. En dan nog een hele goedkope en makkelijke test, de taille-lengte-ratio. Daarbij deel je de taille-omtrek in centimeters door de lichaamslengte in centimeters. En de uitkomst is dus de taille-lengte-ratio. En wat die uitslag betekent, dat lees je onder andere in de long read en staat ook in mijn boek. En het vertelt je wat over visceraal vet. Vet rondom de organen in de buik. En dat kun je dus linken aan metabole gezondheid of metabole ongezondheid. En is een veel betere indicatie dan bijvoorbeeld de BMI. Nou, naast deze biomarkers zijn er ook tal van uiterlijke kenmerken en lichamelijke signalen die je in verband kunt brengen met insulineresistentie. Dat zijn bijvoorbeeld dingen als acanthosis nigricans. Dat is een donkere verkleuring van de huid en die kan gevonden worden in de nek, in de oksels of in de liezen. Een ander punt zijn skin tags of huiduitstulpingen of ook wel steelvrakjes genoemd. En die gaan ook heel vaak samen met acanthosis nigricans. Of een vetverdeling rondom de taille die niet in verhouding is met het totale gewicht. Met andere woorden, de bierbuik of de muffintop of de love handles, hoe je ze ook noemen wilt, we kennen ze allemaal. En het is een heel duidelijk lichamelijk signaal van insulineresistentie. En misschien herken je het ook allemaal wel en dat kun je ook uitvragen tijdens de intake. Dingen als energiedips, concentratieverlies aan de maaltijd, brain fog, dat wijst allemaal op het moeite van verwerken van glucose in het lichaam. Maar ook trek in koolhydraten of suiker kort na het eten is een signaal. Moeilijk afvallen ondanks een beproefde afslankmethode. Nou, het kernpunt wat ik hier wil maken is dat al deze signalen op zich niet doorslaggevend zijn. Maar als er sprake is van 2 of meer van deze klinische signalen of lichamelijke signalen samen, dan is het al reden tot vermoeden van insulineresistentie. Nou, even een klein zijweggetje in. Ook al als iemand niet heel veel of vaak koolhydraten eet, omdat hij al een bewust voedingspatroon volgt of een gezonde leefstijl heeft, dan kan het toch zijn dat je insulineresistent wordt. En dat is iets wat ik al meerdere malen heb gezien, ook bij het afnemen van de insulinerespons-test. Je kunt insulineresistent worden en hyperinsulinemie ontwikkelen, ook zonder koolhydraatprobleem. En de oorzaak daarvan is langdurige stress of onverwerkt emotioneel trauma. In de vorige podcast met Lianne Gert hebben we hier al uitgebreid over gesproken en de uitleg van het mechanisme vind je in het blogartikel van vorige maand. Maar we gaan weer even terug naar de draad van mijn verhaal. Wanneer is insulineresistentie nou fysiologisch en wanneer is er reden tot actie ondernemen. Nou, insuline, het stijgt na een koolhydraatrijke maaltijd. En dat is normaal, dat is functioneel. Niks om je zorgen om te maken, maar het verschil zit in het herstel daarna. Een gezond systeem normaliseert namelijk binnen 1 à 2 uur. En we spreken van insulineresistentie of hyperinsulinemie als insuline langer verhoogd blijft, ook tussen maaltijden in. En dat is een patroon wat je in kaart kunt brengen met een meting over tijd. Nou, combineer dat met een anamnese waarin je eetpatroon, familiaire belasting, slaap, beweging, stress en dat soort factoren meeneemt. En dat is dus iets wat wij doen bij de insuline response test. Dus insuline response over tijd inzichtelijk maken. Wat kun je nu als gezondheidsprofessional doen om insulineresistentie goed in beeld te brengen en daarop te sturen? Daarvoor kun je een aantal stappen volgen. Ten eerste, vraag altijd insulineresistentie standaard uit bij de intake, ook als er geen klachten zijn. Kijk verder dan alleen nuchter glucose, dus probeer een HOMA-IR te laten bepalen of de triglyceride glucose-index of het taille-lengte-ratio, maar idealiter en de beste manier is de insulinerespons-test of de curve laten maken. Neem lichamelijke signalen serieus, zoals de steelvratjes, zoals huidverkleuring, zoals brain fog, en combineer meetgegevens altijd met het verhaal van een cliënt. Stuur vervolgens op leefstijl en voeding voor er medicatie voorgeschreven gaat worden, want hoe eerder de metabole problemen herkend worden, hoe effectiever je nog kunt bijsturen. Maar ook in een later stadium kun je daar nog veel meer mee bereiken dan je misschien zou verwachten. En tenslotte, herevalueer altijd met dezelfde markers, dus niet alleen glucose. Op onze website vind je een gratis insulineresistentiecheck. Die kun je voor jezelf invullen of als basis gebruiken voor een vragenlijst in je praktijk. Dat is dus een gratis vragenlijst waarmee je in 10 vragen al een eerste indruk kunt krijgen van hoe insulinegevoelig jij bent of iemand anders is. En het brengt een klinisch signaal of een reeks klinische signalen al in beeld. En dan denk je misschien na het invullen daarvan van ik twijfel en ik wil nog meer vragen beantwoord hebben, nog meer punten ontdekken. Dan kun je ook de lange versie van de check daarna gaan invullen en die optie krijg je automatisch aangeboden als je de check gemaakt hebt. En na de lange versie krijg je een uitslag in je mailbox met nog meer uitleg. Dat zie je allemaal vanzelf. En daarin kan het zijn dat je het advies krijgt om te gaan laten testen of en hoe sterk je insulineresistent bent. Inmiddels hebben we al een aantal professionals opgeleid die een insulinerespons-test kunnen uitvoeren en interpreteren. En ook die informatie krijg je via opvolgingsmails na het invullen van die check. Maar ben je nu zelf gezondheidsprofessional en je denkt, ik wil ook zo'n insulinerespons-test kunnen aanbieden aan mijn cliënten in mijn praktijk of in het gezondheidscentrum waar ik werk? Nou, dat kan, want op 4 september aanstaande starten we met een nieuwe training. En dat is de training insuline response test. Voor wie is die eigenlijk bedoeld? Nou, het is bedoeld voor iedereen die een professional is in voeding of leefstijl of gezondheid. Dus voor leefstijlcoaches, diëtisten, huisartspraktijken, orthomoleculair therapeuten, KPNI of ketogeen therapeuten, gezondheidscentra, sport- en leefstijlcentra, eigenlijk iedereen die iets doet met gezondheid en leefstijl. En het doel van deze training is dat je insulineresistentie kunt gaan meten bij diverse klachten. Zoals langdurig overgewicht wat maar niet weg wil, verhoogd risico op het ontwikkelen van metabool syndroom, of klachten die je misschien niet eens in verband brengt met insulineresistentie, maar waar toch echt duidelijk een link mee te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan PCOS, wat sinds kort al PMOS wordt genoemd, dus polyendocrine metabole ovarian syndroom. Van dat soort aandoeningen waarvan mensen niet eens denken dat het te maken heeft met hun metabole gezondheid. Dat kan je dus prima in beeld brengen door insulineresistentie te meten met een insulinerespons-test. Wat ga je nou eigenlijk leren in deze training? Nou, we hebben de opzet als volgt. Dit zijn 3 dagdelen, verspreid over 4 weken in een kleine groep met maximaal 10 deelnemers. En je begint met een korte zelfstudie vooraf via onze online academy. Die start zo'n 2 weken voor de dagdelen van start gaan. En dan hebben we dagdeel 1. Dat is een online theorieles van circa 4 uur met onze docent en expert Peter Voshol. En dat gaat over Wat is insulineresistentie eigenlijk en waarom is het zo belangrijk om dat te laten testen? En je krijgt inzicht in wat je nou eigenlijk meet en wat zeggen de insulinecurves nou die je maakt met deze test. Dan hebben we dagdeel 2. Dagdeel 1 was online, maar dagdeel 2 is een praktijkochtend op locatie in Leimuiden, is het dit keer in ieder geval. Daarvoor neem je een eigen proefpersoon mee en met onze co-docent Floor van Leeuwen gaan we je leren hoe je een insulinerespons-test uitvoert. Gewoon super praktisch, hands-on. Je gaat meteen zelf de testen afnemen, de apparatuur bedienen en het hele protocol onder de knie krijgen. Met alles erop en eraan. Dan gaan we naar dagdeel 3, die is weer online. En die is eigenlijk misschien wel het allerbelangrijkst, want dit is de interpretatieronde. De curves van jouw testpersoon gaan we bespreken in de groep. En het aanleren van deze test, hoe je hem uitvoert, is echt niet moeilijk. Dat heb je heel snel in de vingers. Maar het interpreteren van de curves, het plaatsen van het beeld in de context van de proefpersoon, is het allerbelangrijkst. Er zijn zoveel factoren die relevant kunnen zijn voor het lezen van die curves, zoals bijvoorbeeld iemands voedingspatroon, iemands leefstijl, leeftijd, erfelijkheid. Is er sprake van een ziektebeeld? Zijn er stressfactoren die meespelen? En hoe breng je dat vervolgens in verband met de curves die gemaakt zijn? Pas als je dat helder hebt, dan kun je ze interpreteren en kan je er een leefstijladvies aan koppelen. Of misschien moet je concluderen dat het niet bij jou past, omdat het buiten je werkgebied valt en moet je doorverwijzen voor verdere testen of naar een arts, bijvoorbeeld. Essentieel om een echt waardevolle uitslag en interpretatie aan je cliënt te kunnen geven, is dus het kunnen interpreteren van die waardes, van die curves. Nou, de startdatum van de eerste ronde van de zelfstudie is op 4 september. Dan gaat de Academy open, dan kun je alvast gaan inlezen. En alle overige lesdagen die staan duidelijk vermeld op onze website. Dus kijk er even goed naar als je interesse hebt in deze opleiding. En na deze ronde ga ik ervan uit dat we deze training nog veel vaker gaan organiseren. Dus luister je deze podcast op een later tijdstip na 4 september. Kijk gerust even op de website, dan vind je de actuele informatie. Een onderdeel van de investering is het meetapparaat, de Easy Reader. Dat is een heel kostbaar apparaat. Maar ik denk dat het zeker zo kan zijn dat je in je eigen praktijk of in je gezondheidscentrum dit zult gaan terugverdienen. Namelijk, je kunt hem niet alleen gebruiken voor het testen van insuline, maar je kunt de Easy Reader ook gebruiken voor bijvoorbeeld vitamine D of HSCRP of TSH of cortisol te meten. En het bijzondere van dit meetapparaat is dat je binnen 15 minuten de waarde al kunt aflezen. Je kunt dus tijdens een consult met een cliënt bijvoorbeeld besluiten om de vitamine D-status te gaan testen. Of als het relevant is, bepaalde hormonenwaardes of schildklierwaardes. En normaal moet je daarvoor iemand naar een lab doorverwijzen. Maar nu kun je het gewoon zelf al testen. Bij jou, in je praktijk en binnen het consult. Dus enorme tijdwinst. En je kunt meteen koppelen aan je behandeling. Nou, de Easy Reader, de complete set en alles wat erbij hoort, is inbegrepen in de prijs voor deze training. Want zonder Easy Reader heeft het weinig zin om deze training te gaan volgen. Je krijgt er ook een aantal insuline HS-insuline testen bij en 12 maanden lang toegang tot de online omgeving, waarbij ook een platform zit of een community waarin we elkaar kunnen adviseren, tips en tricks kunnen delen, vragen en antwoorden kunnen stellen. Dus 12 maanden lang heb je daar dan toegang toe. Is allemaal inbegrepen bij de prijs, dus check even de website voor de actuele informatie en de prijzen. En na afronding ontvang je een certificaat. En ik krijg toegang tot een vervolgaanbod om met Peter Vossel in de rol van metabolenmentor, om met hem je metingen te overleggen of om te sparren over wat ze betekenen. Want als je daar hulp bij wilt van een expert als Peter, dan is dat ook zeker mogelijk. Nou, heb je interesse in deze opleiding? Kijk vooral op onze website en meld je ook aan daar via onze webpagina ketogeeninstituut.nl. En als je dan gaat naar het tapje opleidingen, dan vind je daar de training insuline response test. En ik zal ook de link even in de show notes zetten. En heb je nou interesse in deze training? Blijf ons dan zeker volgen, want ik verwacht in de komende tijd allemaal nieuwe ontwikkelingen. Wat nu nog niet is, kan zeker nog komen. Dus blijf vooral ons volgen via social media of schrijf je in voor onze mailinglijst. Dan blijf je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Dan gaan we al bijna afsluiten en ik zet er even de punten op een rijtje die van belang waren in deze aflevering. Dus het belang van de vroege herkenning van insulineresistentie. Op het moment dat de metabole disbalans nog makkelijk omkeerbaar is, is dus essentieel voor onze gezondheid. En het voorkomt ernstiger problematiek op de langere termijn. Ik heb nog een luistertip voor je. De aflevering met Lianne Gert, de vorige dus, over stress en trauma als oorzaak van metabole disbalans. En ik heb nog een paar oudere afleveringen voor je van de Keto Podcast die interessant zijn om te luisteren. Nummer 6 bijvoorbeeld, nummer 29 en nummer 32. En natuurlijk kun je ook het boek Het Keto Health Plan gaan lezen als je meer verdieping zoekt. Dus er valt nog genoeg te ontdekken als je het interessant vindt. En daarmee kom ik aan het eind van deze aflevering. Het was best veel dit keer. Ging misschien best wel snel, dus pak de longreader nog eens bij om het op je gemak na te lezen. De link daarnaartoe zal ik ook in de show notes zetten. En binnenkort verschijnt er ook een online handboek waarin op hele praktische wijze het stappenplan nog eens op een rijtje voor je wordt gezet. Op het moment dat deze podcast uitkomt, begin augustus 2026, wordt daar nog aan gewerkt. En ik verwacht dat het binnen 1 à 2 weken beschikbaar zal zijn, zodat je het kunt downloaden. En dan zal ik deze link alsnog in de show notes zetten, zodat je het makkelijk kunt gaan vinden. Nou, ben je door deze podcast getriggerd om meer te gaan leren over insulineresistentie, het testen ervan of het behandelen ervan? En heb je daar nog vragen over? Stuur me een bericht via LinkedIn of Instagram. Of via het contactformulier op onze website. Of gewoon rechtstreeks mailen naar info@ketogeeninstituut.nl. Dan kun je je vraag voorleggen en dan doen wij ons best om zo snel mogelijk je van een antwoord te voorzien. Goed, dan ga ik deze aflevering afronden. Mijn naam is Loes Blikkenhorst. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.